Er was eens in China een magistraat die Lu Geng heette. Wat een magistraat is, zal iedereen bekend zijn die de Rechter T-romans van Robert van Gulik kent. Zijn de liefhebbers?
Heel oud.
He?
Het is heel oud.
Verslijt niet. Hoe dan ook. Een magistraat was in die tijd de bestuurder van een stad en het platteland daar rondheen. En hij was tegelijkertijd burgemeester, dat wil zeggen hij moest de hele administratie doen. Hij was politiecommissaris, want hij moest misdadigers opsporen. En hij was rechter, want hij moest vonnissen uitspreken en geschillen bijleggen en zo. In die tijd hadden de mensen de scheiding van de wetgevende macht, de rechtsprekende macht en de uitvoerende macht beslist nog niet uitgevonden. En daar hadden ze waarschijnlijk ook geen behoefte aan, omdat het toch allemaal ging onder het gezag van de Chinese keizer. En dat gezag was absoluut. Hoe dan ook, deze Lu Geng ontdekte dat er vlakbij hem op een berg een zenmeester was die Nanquan heette. En hij was zeer van deze man onder de indruk. En in feite was deze Lu Geng de aanleiding dat Nanquan landelijk in China bekend werd. En nu, achteraf gezien, behoort hij tot de 10 beste zenmeesters uit de Tang-periode. Die Lu Geng die studeerde bij Nanquan, hoewel die ook wel erg op het lezen van teksten afging. Hij was een tijdje bij Nanquan geweest en ging weer terug. En Nanquan zei, hoe gaat u de mensen in uw district besturen? Lu Geng antwoordde, ik ga de wijsheid gebruiken om de mensen in mijn district te besturen. Nanquan schudde zijn hoofd en zei, er staan deze mensen afschuwelijke dingen te wachten. Ik heb niet de indruk dat een van jullie op een of andere manier magistraat is, maar besturen is iets dat moet je wijd nemen. Hè? Het kan zijn dat je ergens hoofd bent, of chef van een of andere afdeling op je werk, of je moet in een team functioneren. Het is het huishouden dat je bestuurt, de manier waarop je je gezin en je relatie onderhoudt, en gewoon alles wat je met jezelf doet, dat valt hier in dit voorbeeld onder besturen. Lu Geng zei, ik ga wijsheid gebruiken bij het besturen. Dat wil zeggen, de wijsheid, hè, dat in onze verhoudingen vertaald, dat wat ik opgedaan heb in Zazen, ga ik gebruiken om mijn leven vorm te geven. Dan staan je grote rampen te wachten, zei Nanquan. Een beetje onverwacht, dus moet je afvragen, waar zitten die rampen dan? Zitten die in de wijsheid? Laten we daar maar niet van uitgaan. Daar zit het probleem niet. Je kunt wijsheid op een verkeerde manier toepassen, maar ik denk dat dat het niet was wat Nanquan bedoelde. Ik denk dat hij die Lu Geng zag als iemand die een ideaal beeld had van hoe een bestuurder zou moeten zijn. En hij had moeite om dat ideaal beeld te vervullen en hij hoopte, nu hij bij Nanquan Zen gestudeerd had, dat hij daar beter toe in staat zou zijn. En je ziet, dat is een soort instelling die mensen die meditatie beoefenen wel vaker hebben. De verwachting dat door te mediteren verwerf je je iets wat je tevoren niet had, nu wel kunt krijgen en ook iets wat je nodig hebt. Maar als je lang genoeg mediteert, dan ontdek je dat het helemaal zo niet in elkaar zit. Je krijgt helemaal niks. Eigenlijk, het enige dat er met je gebeurt is, je raakt een heleboel dingen kwijt. En meestal zijn dat ook de dingen waar je last van hebt. Natuurlijk, zodra je een ideaalbeeld hebt, hoe je je huishouden of je relatie of je werk wil doen, dan ontdek je dat dat niet gaat. Dat er voortdurend dingen gebeuren die onverwacht zijn, onvoorspelbaar, onbeheersbaar en die tot op zekere hoogte al je plannen in de war sturen. En je kunt natuurlijk een ideaal beeld hebben, als ik me nou nog wat beter inspan, dan zouden al die afwijkingen van mijn ideaal gewoon minder worden. Maar ik denk dat de wijsheid, niet zozeer zoals Lu Kun die waarschijnlijk opvat, maar dat de wijsheid van Zazen is om in te zien dat er helemaal niks mis is met het leven of met jezelf. Als de dingen zo volkomen onvoorspelbaar zijn, onbeheersbaar, altijd anders lopen dan het, vaak anders lopen dan je voorgenomen had. Daar is niks mis mee. Dat is essentieel zoals de werkelijkheid en het leven in elkaar zitten. Je kunt dat afkeuren, dat kun je doen. Maar het leven zal er niet door veranderen. Ik zeg niet dat je geen idealen moet hebben. Idealen zijn altijd denkbeelden die richting geven. Hè? Ik denk dat het bijvoorbeeld goed is om een soort beeld te hebben hoe je in een relatie zou willen leven. Daar is niks op tegen. Maar het blijft zo dat wanneer het anders loopt dan je gedacht had, dan kun je het gevoel krijgen, er is ergens iets mis met mij of met het leven. Dit had niet mogen gebeuren. En het kunnen praktische dingen zijn, iets in je huis dat kapot gaat. Of het kan iets met je lichaam zijn dat anders reageert dan je verwacht had, hoe dan ook. En de wijsheid is om te zien, zo is het. Daar is niks mis mee. Het enige dat je er tegenover kunt stellen, dat is aandacht hebben voor dat wat er is. Aandacht hebben voor de manier zoals het gaat. Niet zoals je gedacht had, niet zoals je gepland had, niet zoals je het graag zou willen, maar zoals het gaat. En als je er iets aan wil doen, maar natuurlijk heel vaak moet je er iets aan doen, dan moet je niet uitgaan van je ideaal, maar je moet uitgaan van dat wat er is. De enige uitgangspunt dat je kunt hebben. Als je niet gelooft, moet je zazen doen. Je gaat in zazen zitten en je denkt, ik ken mezelf redelijk goed en ik heb mezelf redelijk goed in de peiling, hoe mijn karakter is en zo. En je gaat zitten, je doet je handen plechtig in de mudra en zo. En vervolgens gebeurt er alles wat je niet gedacht had, wat je niet gewenst had. Dat overspoelt je. Een grote stroom en in zekere zin kun je er wel iets aan doen, maar het meeste is onvoorspelbaar en onbeheersbaar. En ik hoop dat je net zo lang doorgaat met zazen doen tot je ziet dat dit niet een soort gebrek is aan je, dat je te boven zou moeten komen of zou kunnen komen. Nee, zo zitten we in elkaar, zo is het leven. Dat is nou helemaal zo. In de 60e jaren was er een Japanse zenmeester die in San Francisco werkte. Hij was eigenlijk priester daar bij de Japanse gemeenschap. Maar op een of andere manier hadden die al die beatniks die uit de 60e jaren die hadden ontdekt. En die kwamen er allemaal naartoe. En hij zei ook tegen iedereen, oh, we zitten altijd 's morgens dan en dan. Kom ook langs. En op de duur kwamen er ook heel veel mensen. En hij hield iedere dag een toespraak. Wat hij tamelijk vervelend vond, want zijn beheersing van het Engels was niet zo vreselijk goed. Een keer vroeg iemand aan hem, wat is de hel? Hij zei, een voordracht in het Engels moeten houden. Op zeker ogenblik vroeg een man hem, Roshi, ik heb nou 2 jaar lang iedere week een toespraak van u aangehoord. En ik kan er maar niet de vinger achter krijgen waar het nou eigenlijk allemaal over gaat. Kunt u dat nou niet in 1 zin samenvatten? De hele zaal barstte in lachen uit. In de eerste plaats omdat ze het idee hadden dat het een onmogelijk verzoek was. En in de tweede plaats, denk ik waarschijnlijk, dat ze diezelfde bedremmeldheid voelden. Alleen hij had het lef om dat te uiten. En Suzuki Roshi zat geduldig te wachten tot het gelach verstomde. Hij keek de vragensteller aan en zei, alles is vergankelijk. Hij knikte hem toe en ging naar de volgende vraag over. Dat is precies alles wat ik hier ook heb willen vertellen.